Dit is de Zee Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
20 jaar geleden ontstond de PKN en dat was niet alleen maar reden voor een feest, want er waren ook veel tranen vanwege allerlei conflicten. En dus is het wonderlijk dat PKN en NSL te vormt nu in gesprek zijn en ook goede gesprekken voeren. Voor het eerst sinds 2004. En dan is het een goede reden om een podcast te maken over de noodzaak van eenheid en waarom alle dingen zo gevoelig liggen, 20 jaar na dato. En dat doen we met allereerst dominee Van Koten, herstelde voor een predikant. Mooi dat u er bent.
Ja, emeritus in de tussen.
Emeritus, ja, alweer een tijdje. Ja. U was lang al in Apeldoorn, was u gemeentepredikant. U woont daar nog steeds, maar nu als emeritus.
Ja, maar we doen nog heel veel dingen.
Ja, dat weet ik. U kunt niet stilzitten. Nee. En dat geldt ook voor de meneer tegenover u. Dat is dominee Jan Hoek.
Ja.
Mooi dat u er ook weer bent.
Fijn.
Ja, jullie kennen elkaar. Dat moeten we misschien toch wel even
zeggen. Ja, moet wel even gezegd worden. Dat we al jaren dag zwagers van elkaar zijn.
Ja. En Van Koten is hersteld, hervormd en u bent PKN.
Hervormd. Hervormd. Ik ben hervormd binnen de protestantse kerk in Nederland.
En in deze context is dat heel relevant.
Ja, klopt.
Want normaal ben ik niet zo van kerknaampjes.
Etiketjes.
Maar dat is nu relevant omdat 20 jaar geleden dat echt de vraag was, hè? Word je hersteld of vormd of blijf je hervormd? Misschien, jullie zijn natuurlijk de insiders, moeten jullie toch echt even de luisteraar meenemen wat er nou eigenlijk toen echt gebeurde voorafgaand aan al die pijnlijke conflicten. Wat speelde zich allemaal af in de krochten van de PKN?
Toen was de PKN er nog niet, hè, voor 2004, maar je had de drie kerkgenootschappen. Mm. De Nederlandse Gevormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelische Lutherse Kerk. En die waren al jaar en dag samen op weg. Maar een groot deel van de, met name van de hervormde kerk, kon zich niet vinden in die ontwikkeling. En had er allerlei bezwaren bij. Van dat zou toch tekort gaan doen aan de identiteit van de fusiekerk die dan zou ontstaan. Dus er is al lang voor 2004 op allerlei terrein heftige strijd gevoerd rondom dat proces, dat samenwegproces. En rondom de identiteit van de toekomstige kerk.
Ja, ja. En dominee Van Koten, u was best wel betrokken. Nou ja, u was een van de insiders.
Ja, dat waren we eigenlijk samen. We hebben samen jaren in de synode gezeten. Ik heb zelfs wat weinig voorkom 3 keer 5 jaar erin gezeten, omdat er een klasseswijziging was, indeling. En al die tijd heb ik ervoor gevochten, niet om het samen op weg proces tegen te houden, maar om ervoor te vechten dat wie samen wilde gaan in een koker van fusie zou komen. En wie bezwaar had dat die door middel van een verbintenis erbij betrokken zou zijn. Federatie. En dat was niet mogelijk. En ik heb zelf ook in de synode gewaarschuwd. U denkt, ze gaan allemaal uiteindelijk wel mee, want dat was meestal wel zo. Maar dat is deze keer niet zo.
Wat waren de bezwaren dan precies?
De wijziging van de kerkorde. En dan in het gedeelte van de Romeinse artikelen. Je hebt de ordinanties, dat is een huishoudelijk reglement. En het andere zijn meer de statuten waarin de principiële zaken neergelegd worden. En daar waren ingrijpende wijzigingen. Het huwelijk als inzetting van God tussen man en vrouw werd veranderd in het zegenen van niet-huwelijkse relaties. De belijdenisgeschriften werden eraan toegevoegd vanuit de Lutherse kerk. En daar lag voor mij een onmogelijkheid om daar mijn handtekening onder te zetten.
Ja, ja. En hoe zit het dan bij u, dominee Hoek?
Ook ik ben vanuit het Moderame, hè, dat is het landelijk bestuur van de hervormde kerk, was ik er zeer nauw bij betrokken. En wat mijn zwager zegt van over die federatie, hebben we ook allebei ons best voor gedaan. En op een gegeven moment was het duidelijk dat er moest een fusie komen tussen hervormd en gereformeerd. Toen heb ik nog een poging gedaan om dan te zeggen, dan een fusie hervormd gereformeerd. Dan heb je allebei dezelfde gereformeerde beleidsgeschriften. Maar doe dan een federatie met de Lutheranen. Mm-hmm. Hè, want dan hebben we niet dat de leiderschriften van de Lutherse traditie op één hoop geveegd worden met de gereformeerden. Alleen dat is als niet ter zake van de tafel geveegd. Dus die optie die werd niet erkend.
Nee, en het ergste is dat 10 jaar later, in 2003, is dus het fusiebesluit genomen in de Jacobikerk in Utrecht. En in 2013, 10 jaar later, heeft het ND een dubbel interview gehouden met dominee De Feiter en met mij.
Ja. De Feiter was toen Scriba.
Nee,
begin van de
Prezes. Prezes. Voorzitter was hij.
Oh ja, voorzitter. Ja. Sorry, ik haal het altijd door elkaar. Ja. Voorzitter.
En hij zei, toen zei hij in dat interview, toen brak mijn klomp. Hmm. Fusie zou nu in deze tijd niet meer mogelijk zijn. Nee. Ik zeg, Gerrit, wat ga je me nou vertellen?
Dat is de voornaam van De Feiter. Ja.
Daar heb ik jaren voor gevochten. Ja. En nu wordt dat nonchalant zo. Toen heb ik daarna ook een brief gestuurd naar het moderamen van de PKN. Om een gesprek met hen te hebben daarover of dit waar was. En dat gesprek is er geweest. En men gaf toe, er zijn veel dingen verkeerd gegaan toen.
Ja.
En dus... En toen heb ik voorgesteld om een gesprek, dus dat was toen al een gesprek tussen hen en het moderamen van de herstelden. Nou, dat willen ze nooit. Toen mocht ik daarnaartoe naar de herstelden. En ja, dat bleek inderdaad voor sommigen die uit een pastorie gezet waren en dergelijke, waar het heel ingrijpend ervaren was, dat het voor hen onmogelijk was om dat gesprek te beginnen. Maar als zodanig was dat toen al.
Ja, maar even naar de praktijk, hè? Want er zijn heel veel... hervormde kerken, die toen door het Nederlands hervormd waren, die dus nu onder de PKN vallen.
Ja.
Dan zie je in de praktijk, dan krijg ik het altijd terug, dan is in de praktijk niks veranderd.
Ja, dus, dat is ook zo. Dus in heel veel plaatselijk hervormde gemeenten is eigenlijk heel weinig veranderd. En dat was natuurlijk ook wel een verkeerde beeldvorming. Dat van bepaalde zijden van gezegd werd van ja, als die PKN er komt, dan moet overal de vrouw op de kansel. En dan werd het een homokerk en er werd de vrijzinnigheid overal toegelaten. Dat waren natuurlijk ook kwalijke geluiden die door de werkelijkheid gelogenstraft zijn. Want heel veel gemeenten in de gereformeerde bondskring, die zijn de koers blijven volgen die ze altijd gevolgd hebben.
Ja, ja. En hoe kijkt u daar dan naar, dominee van Koten?
Voor mij is het niet een kwestie, ik heb niet geen bangmakerij gehad, maar iedereen mocht zichzelf blijven.
Ja.
Alleen, dat is de helft plus één. En daar wil ik niet van afhankelijk zijn. Dus bij stemmingen in de gemeente is het de helft plus één. En zaken kunnen zo veranderen. Ik wil niet afhankelijk zijn van democratie. Maar ik wilde principieel ja kunnen zeggen op de inhoud ervan.
Ja, ja, ja. En dan zeg maar, het feit dat er in de PKN voor het gereformeerde bondsgeluid en voor de confessionele geluid en voor de vrijzinnige geluid ruimte is. Dat speelt nog niet ter zake. Dat je eigen koers kan varen, zeg maar.
Nee. Kijk, er is ruimte voor. Ik hoor mijn hervormde collega's allemaal zeggen, het is de hervormde kerk niet meer. Die zijn we kwijt.
Ja, maar ik... Ja, ja.
Die ruimte is er niet. Het wordt dus, men laat elkaar meer los. Maar er is ook een meer onverdraagzaamheid. Ik hoorde onlangs van een student, die moet zijn eerste preek maken. En die kreeg als opdracht dat hij in de preek een goed woord over transgender problematiek moest laten vallen. En zo niet, dan zou hij een hele goede verdediging moeten hebben waarom hij het niet deed.
Ja, dat is natuurlijk een verwerpelijke ontwikkeling. Kijk, het punt is, kijk, de hervormde kerk is ook altijd een kerk geweest met heel veel verschillende richtingen. Maar in die hervormde kerk werd het geding gevoerd om de waarheid. Want die kerk had een belijdenis, een gereformeerde belijdenis, en je kon altijd in de synode appelleren op de belijdenis van de kerk. En dat is nu een grote verschuiving geweest, dat door die fusie de Lutherse belijdenissen erbij gekomen zijn. Dat brengt een zekere relativering met zich mee. Want op een aantal punten zitten verschillen tussen die belijdenisgeschriften. Niettemin, voor mij persoonlijk, is dan, ik zeg ja, oké, ik kan met Maarten Luther aan één avondmaalstafel zitten. De Lutherse traditie is anders dan de gereformeerde, maar als er een echte Lutherse traditie is, dan kan ik me daar nog steeds in bewegen. Hè? Wanneer voor mij een breukpunt zou zijn geweest, wanneer beleidersgeschriften geschrapt zouden zijn, is best ook aan de orde geweest. De remonstranten, die wilden ook wel graag meedoen, maar dan moesten de Dordtse leerregels even geschrapt worden. Nou, dat zou een punt zijn geweest van zeggen, nou, hier is inderdaad voor mij de grens overschreden. Nu zitten wij met gereformeerde beleidersgeschriften en Lutherse beleidersgeschriften geschriften. En ik zou willen dat nog steeds in de breedte van de protestantse kerk het geding om de waarheid wordt gevoerd. Van hou je dan in elk geval aan wat Luther en Calvijn voorstonden. En ga niet mee met een moderne theologie die een hele andere kant op gaat en de kernen van het beleiden van de kerk van de eeuwen ter discussie stelt. Dus die strijd die ook in de hervormde kerk gevoerd is, die willen wij binnen die protestantse kerk blijven voeren. Mm-hmm, net zolang tot we niet meer kunnen, omdat gezegd zou worden van je mag niet meer voor die waarheid uitkomen.
Ja, want er is een, voor de mensen die de PKN niet kennen, er is een Griffmiddenbondstroming. En Griffmiddenbond is ook echt een vereniging, hè?
Ja, dat is een organisatie. Ja.
En die hebben dat als doel, om dat geluid in die PKN te bewaken.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk niet, we spreken wel van Griffmiddenbondsgemeenten, die zijn er niet. Je hebt hervormde gemeenten, die mogen hervormd blijven. Die hoeven er niet protestant te heten. Maar die voor de samenwerking nationaal hebben ze een organisatie. Dat heet dan de Gereformeerde Bond. En die stellen zich op de lijn van we houden ons aan de klassieke beleidenisgeschriften. En we vinden ook niet dat in de kerk voor elk wat wils is. Maar we roepen heel de kerk ertoe op om in die lijn te leven en te werken.
Ja. Inmiddels zijn we 20 jaar verder, is het 2024. En hersteld de vormde kerken zijn toch best wel volwassen geworden. Hè? Ik denk ook in Apeldoorn, dominee van Koot, waar u jarenlang predikant bent geweest. Dus best een bloeiende gemeente daar.
Ja.
En dan vraag je toch af, is de tijd niet rijp om 20 jaar later banden aan te halen, eenheid te zoeken? Misschien ook hier en daar sorry te zeggen, want er zijn best wel verkeerde dingen tegen elkaar gezegd over en weer, heb ik gehoord. Is de tijd rijp voor dat soort dingen?
Je gooit nu een heleboel door elkaar heen. Even om dat sorry te zeggen. Ik mag dankbaar terugkijken dat ik nooit met iemand ruzie gemaakt heb. Dat getuigt ook de wijze waarop we als zwagers met elkaar omgaan.
Ja.
Ik kom voor mezelf niet mee. Ik heb niemand verketterd.
Ja, de familie Hoek en Verkoten, dat heeft geen invloed gehad, zeg
nee.
maar.
Nee, hoor.
Dat is gewoon samen koffie drinken, taart eten, allemaal doorgegaan.
Ja.
Dat is mooi. Dat is mooi.
Ja.
Dan zijn ook andere verhalen.
Nee,
er zijn ook andere verhalen. En nou, wie daarin zich misgaan heeft, die moet inderdaad vergeving vragen. Dat is met alle dingen. Dat had al lang dan moeten gebeuren.
Ja.
En dat is van weerszijde. Ja. Zijn er vreselijke dingen gezegd.
Ja.
Ik zou iets duidelijk willen maken.
Okay.
Dat is dit. Wat is voor mij belangrijk? Die punten zijn voor mij hetzelfde gebleven.
Met die punten bedoelt u?
Die ik noemde, wat voor mij de bezwaren waren. Ja. Die staan nog net één in de kerkorde. Daar kan ik mijn handtekening niet onder zetten. Alleen wat de misvatting is, en dat is in mijn leven gelukkig anders geweest, maar eigenlijk is de boemerang terechtgekomen in de Griffemiddenbondsdeel en bij ons, wij die broeders zijn.
Ja.
En dat is dus iets anders dan eenheid met de PKN. Ik vind dat niet kan bestaan voor mij. Mm. Ik heb nog steeds mijn vrienden in de PKN zitten.
Mm.
En dan val ik ze daar niet op aan. Ik kan het niet. Ik kan mijn handtekening niet zetten. Ik zou het ook niet met een hypotheek doen waar een angel in zit. Dat doet niemand.
Ja.
En dan kan de directeur van de Rabo zeggen of van de ING. Dat gebeurt nooit. Maar daar zet ik mijn handtekening niet onder. Want ineens is het er. Ja, maar u hebt het wel ondertekend. Mm. Dus dat kan ik niet. Ja. Alleen, ik wil niet accepteren dat de breuk is tussen de broeders.
Ja, ja, dus u maakt onderscheid tussen zeg maar, de kerkorde en wat daar staat en de onderlinge standhouding.
Het geding is met de synode geweest.
Ja.
En niet met mijn broeders.
Ja, dat houdt u uit elkaar.
Dat hou ik uit elkaar.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk in de praktijk is dat heel vaak erg moeilijk gebleken, helaas. Terwijl juist de mensen die het dichtst bij elkaar stonden, op die manier door die synodale besluiten uit elkaar gedreven werden. Als je kijkt naar plaatselijke gemeentes, de mensen die samen het avondmaal hebben gevierd, die samen in de kerkenraden hebben gezeten, die het van harte met elkaar eens waren. En dan krijg je nu op een punt van, ja, om even een moeilijk woord te gebruiken, ecclesiologisch, hè, de leer aangaande de kerk. Mm-hmm. Van hoe beoordeel je nou die kwestie van de beleidenis en de omschrijving daarvan. Dat is dan een punt waar je uiteindelijk wikkend en wegend. De een zit 55% aan die kant en de ander zit 45% aan die kant. En dan word je uit elkaar gedreven, dan kun je niet meer samen kerken enzovoort, terwijl je het geestelijk met elkaar eens bent. Ja. Dat is het, terwijl de zeg maar de vrijzinnige, de meer moderne stromingen in de protestantse kerk, ja, die rijden er geen pijn aan. Die hadden toch al niks met die rechterflank. En dat die rechterflank dan in tweeën is gescheurd, dan rijden ze veelal geen pijn aan.
En was het te voorkomen geweest, meneer
Dominee Hoek? Ik heb het ook heel vaak gezegd, wat mijn zwager ook zegt, van mensen onderschat het nou niet. Die zeggen, er gaan 60.000 mensen gaan de kerk uit, hervormde kerk uit. Nee, dat viel wel mee, dat was al vaker gedreigd, ze dreigen altijd. Maar uiteindelijk dan gaan ze toch wel mee. We hebben zo gewaarschuwd, in de synode is gewaarschuwd. Maar men ging maar door. Het moest gebeuren, het moest per se een fusie zijn. Waarom niet een ander model? Ja. Ja, dus, en dat heeft helaas zoveel verdeeldheid gebracht tussen broeders van hetzelfde huis.
Ja, en onderschat het niet. Er zijn gemeentes waar ik het gevoel heb, dat is nog net eender zoals het was. Dat is een hervormde gemeente. Maar er zijn ook gemeentes waar dus de plaatselijke hervormde kerk is, omdat ze het rechterdeel zijn kwijtgeraakt, opschuiven naar links. Ja. En omgekeerd, waar het rechte gedeelte wat niet meeging, opschuift naar rechts. Ja. Het evenwicht in het elkaar nodig hebben, dat is weg.
Dat is weg.
Ja. En dat is wel heel belangrijk in de kerk, het evenwicht.
Ja, maar het is niet dus je ziet gemeentes van de Gereformeerde Bond die opschuiven, waar nu ook de vrouw in het ambt is en dergelijke, wat voorheen niet was. En omgekeerd heb je ook gemeentes waar ik niet meer over te preken.
Nee.
Alleen er zijn gelukkig heel veel gemeentes waar het wel evenwichtig is. Mm-hmm. En ook hervormde gemeentes die zichzelf gebleven zijn.
Ja. Kijk, als je de vraag stelt van we zijn nou 20 jaar verder, is nou de tijd rijp voor eenheid? Dan is dat eigenlijk een vraag die negatief beantwoord moet worden.
Ja, en daarmee bedoelen we fuseren.
Want die principiële afweging die in 2004 is geweest, ja, er is geen reden om aan te nemen dat dat nu veranderd is. Want dan zou het karakter van de protestantse kerk veranderd moeten zijn, of het karakter van de herstelde vormde kerk veranderd moeten zijn. Die posities die toen ingenomen zijn aan weerskanten van de kloof, die zijn niet veranderd. Nee. Ik zie dat het geen zin heeft om nu concrete stappen te doen naar kerkelijke eenheid. Nee. Maar een andere kwestie is dat we te maken hebben met plaatselijke gemeentes. En dat we te maken hebben met predikanten die heel dicht bij elkaar staan. En je zou het zoeken van geestelijke eenheid die ook tot uiting komt naar buiten toe, zou je moeten losmaken van een streven naar een overkoepelende kerkelijke eenheid.
Ja, dus we moeten geestelijke en kerkelijke eenheid even uit elkaar halen. Denken, ja. En geestelijke eenheid, daar zijn jullie het over eens van Koten en Hoek, beide.
Die is er.
Ja. Dus dat kan in elke plaats waar een herstelde vormde kerk en hervormde kerk is, kan dat gezocht worden, geestelijke eenheid?
Theoretisch kun je dat zeggen. Er zijn ook plaatsen waar radicaal heel pijnlijke dingen gebeurd zijn.
Ja, dan is misschien nog een beetje te vroeg, 20 jaar later.
Dat heeft hele diepe sporen getrokken. Ja, daar moet tijd overheen gaan.
En als dan op die plaatsen dat proces heeft plaatsgevonden, zoals ik dat net teken. Hmm. Dus de een
naar uit links, elkaar groeien, hè?
Uit elkaar groeien. Ja. Dan is het echt onmogelijk dan.
Laten we even naar de actualiteit gaan, want daarom zitten we hier ook. Want daar bericht het Reformatorisch Dagblad onder andere over, hè, dat het moderamen van de PKN en synodeleden van de Herstelde van de Kerk elkaar hebben ontmoet in Utrecht. Hè. Daar is de PKN gehuisvest. Om voor het eerst sinds 20 jaar elkaar weer te ontmoeten. En we weten niet wat er besproken is, maar het was in ieder geval een goed gesprek. Hebben ze een open en goed gesprek hebben ze naar buiten gebracht. En dan vraag ik me af, wat is de toegevoegde waarde van zo'n gesprek? We weten niet wat het doel is, we weten niet wat er besproken wordt.
Nee, ik hoop dat het even niet gezien wordt als dat ik voor mijn eigen parochie spreek. Ik denk dat er heel wat ook gebeuren moet. Ik ben dus toen bij de PKN, bij de synode geweest, samen met Jan Baaiensen, de ouderling van me.
Evangelist Jan Baaiensen.
Ja, en die was ouderling en voorzitter in Apeldoorn. Dus daar is gezegd, er zijn veel fouten gemaakt. Toen heb ik ook te bed gebracht dat al die predikanten geschorst zijn. Mijn ambt is helemaal afgenomen. Ik ben meneer Van Koten voor de PKN.
Daarbij de schudding is uw ambt afgenomen?
Ja. Professor Otto J. de Jong, die heeft toen bedankt, de hoogleraar kerkgeschiedenis, bedankt voor de PKN. Hij zegt, al mijn studenten die ik opgeleid heb, vele van hen, is het ambt nu ontnomen. Van die kerk wil ik geen lid zijn. Dus een heleboel idealistisch, maar ik ben geen dominee voor hen.
En wat heeft dat met die gesprekken die nu gevoerd worden te maken, wat u nu zegt?
Nou, het gaat dus niet alleen over van, ja, je hebt toen verkeerde woorden gebruikt of je hebt toen verkeerde beelden geschetst. Maar er zijn ook echt feiten waarvan je zegt, nou, om de lucht te zuiveren, om werkelijk met elkaar tot een goede ontmoeting te komen, zou je ook bepaalde zaken gewoon moeten terugdraaien. En hier heb je nou een heel gevoelig punt. Hij zegt van, waarom zeg je van, je ambt is je ontnomen? Hè? Van, als je nagaat dat er zo ontzettend diepgaande verschillen zijn, dat er mensen zijn in de protestantse kerk die bijvoorbeeld ontkennen dat de Heer Jezus lichamelijk opgestaan is uit de dood. Maar die blijven vrolijk dominee.
Ja.
Er is zelfs een predikant geweest die zei dat God niet bestond.
Is dat die overleden is, die predikant? Ja, die blijft uit Zeeland.
Hij blijft gewoon dominee. En hier heb je dus een verschil in kerkleer, ergens komt het daarop neer. En dan zeg je van, dan ontheffen we je uit je ambt. Dus dat zijn dingen die moeten teruggedraaid worden.
Maar dan, als het zo is, dan is dit gesprek eigenlijk te vroeg. Dan moeten er eerst dingen worden teruggenomen en moet er sorry worden gezegd voordat je in gesprek gaat.
Daarom zei ik het aarzelend, maar om even toch de dingen zuiver neer te zetten. Kijk, ik wil dat best verdragen. Want ik ben nog steeds de dienst van mijn zender.
Dus, zender met de hoofdletter Z voor de duidelijkheid.
Ja. En ik hoef dus niet eerst gerehabiliteerd te worden. Dat is mijn eis niet. Ik wil rustig die gesprekken aangaan. Ja. Alleen, het is meer dan zomaar even met elkaar praten.
Ja. En dat kan ook gewoon in de huiskamer. Dat hoeft niet in het gebouw van de PKN. Want dat klinkt wat officiëler namelijk.
Het is altijd goed om elkaar te ontmoeten. Dus ja. Dat juich ik toe. Ja. Alleen je moet dan wel op een gegeven moment tot een aantal zaken komen die je met elkaar over eens bent. Van bij vervolggesprekken zullen we daar een aantal dingen uit de weg moeten ruimen. Anders blijft het natuurlijk vrijblijvend. Dan kun je elkaar eens om de 10 jaar een bezoekje brengen. En dat schiet niet op.
Misschien ook goed om te vermelden dat die gesprekken die gaande zijn, dat die redelijk spontaan zijn ontstaan. Hè? Door dominee W.J. van der Brink, die is hersteld en vormd. En dominee Molenaar, die is hervormd, predikant. Dus het is niet zo dat het vanuit het moderamen is georganiseerd, die gesprekken. Nee. Het komt vanuit het grondvlak. Misschien goed om toe te voegen wel. Hè?
Ja, ik ben dus toen geweest, zoals ik zei, bij het moderamen. Toen heb ik gevraagd aan hen, is het niet mogelijk een commissie te benoemen dat u van uw kant bijvoorbeeld professor Van der Beek neemt en professor Hoek?
Ja, dat zijn twee professoren van verschillende kerken?
Nee, allebei PKN.
Oké.
En dat u van de herstelde neemt, professor Van Vlastuin en dokter Hoek.
Ja, dat is weer een andere
Hoek.
Dat is weer een andere Hoek.
PC Hoek. Ja. Is herstelde vorm.
Ja. Maar dus dat die inventariseren, dat die de problemen doorspreken en dan terug rapporteren wat er nu eigenlijk moet gebeuren om op een goede manier in het gesprek voor te zetten.
Ja. Dat is een andere aanvliegroute dan die nu wordt gehanteerd.
Ja, en veel minder vrijblijvende. Kijk, ik kan me bedenken van, nou, als je het eerst na 10 jaar elkaar weer spreekt, dat je even gewoon niet met een dikke agenda begint. Het is gewoon goed om elkaar weer te zien en bij te praten. Maar vervolgens zou je dan wel een agenda moeten opstellen van, wat is nu wat nog altijd heel erg pijn doet en waar zouden we daarin elkaar tegemoet kunnen komen?
Ja, en ik denk ook dus dat je dan mensen moet hebben die er destijds bij betrokken waren.
En dat geldt niet voor Van der Brink en Molenaar.
Ik denk dat Van der Brink nog lid was van een andere kerk.
Dit is een andere generatie dan uw generatie ook, hè?
Ja.
Want hoe belangrijk is het dan, zeg maar, dat de mensen die destijds een rol hadden bij het hele proces, dat die nu ook betrokken hierbij zijn? Want je zou ook kunnen zeggen van mensen die wel bleuren zijn, hè, die 30er of 40er zijn, die staan er meer open in. Dat zou ook nog kunnen zeggen. Die hebben niet al die bagage van vroeger.
Daar maak je ook brokken mee.
Oké.
Daar maak je ook brokken mee. Ik denk aan de situatie in Apeldoorn. Dat men dus gezamenlijk dienst ging houden.
Ja, dat moeten we eventjes misschien nog toelichten voor de mensen die het niet weten. Er was in 2022 werd er kansenrol gedaan in Apeldoorn tussen hervormd en hersteld hervormd.
Ja.
Over en weer.
Ja.
In december.
Ja.
En dat zouden ze jaarlijks gaan doen.
Ja.
Maar er is een stokje voor gestoken. Of tenminste, dat zeg ik misschien een beetje oneerbiedig. Er is iets tussen gekomen waardoor het niet meer plaats kan vinden. Wat gebeurde er? voor de luisteraar die het niet heeft gevolgd?
Nou, er is vanuit de gemeente van Apeldoorn de herstelde een klacht ingediend bij de commissie voor bezwaar en geschillen. Mm-hmm. Daar heeft Ronald van der Brink het ook over. En die heeft uitgesproken dat kansenruil met een gemeente van de PKN niet mogelijk is.
Op basis van de kerkorde van dezelfde vormde kerk, is dat gezegd?
In wezen ligt dat bij de PKN het eende, want die hebben ook geen relatie met herstelde vorm. Nee. Dus alleen, het is een beetje naar voren gebracht wat erg dat die herstelde vormde kerk dat heeft gedaan. En dat is niet waar. Die commissie voor bezwaar en geschil kan niet anders dan tot dit oordeel komen. Want ze toetsen alleen maar hoe het formeel ligt.
Dat is hun enige taak.
Dat is hun enige taak.
Ja, kerkordelijk toetsen.
En dat is ook bij in de PKN zo. Dus dat is de enige taak van formeel toetsen. En dat is nu wat er dus, daarom zeggen, waarom is het belangrijk dat mensen het meegemaakt hebben. Ik heb dat ook eerlijk gezegd tegen de beide predikanten, tegen dominee Van der Weg en dominee Methorst. Jullie hebben het verkeerd gecommuniceerd. Mm-hmm. En daarom ben ik staken zo op om de punten ook tijdens het gesprek recht te zetten. Want dan is het even als, ja, toen is het verkeerd gegaan, wij gaan het nu anders doen. Ja, de man die bezwaar heeft ingediend is iemand die jaren, die was al lid van de hervormd gereformeerde evangelisatie in Apeldoorn, voor de dominee Hovius als eerste predikant daar bevestigd werd. Al jaren lid rond de kerk, altijd bezig, altijd gediend, meegeholpen aan de bouw van de Ebenaezerkerk. Nou, toen in 2004 toch met heel veel verdriet achter zich gelaten. En nu komt er een brief binnen van, nou, wij gaan het, ik zeg het dan even met mijn eigen woorden, wij gaan het anders doen. Als nou die pijn erkend was en als nou gezegd was, jongens, we hebben een geding met de synode en wij als broeders horen bij elkaar en laten we daar gestalte aan geven door het kansenrouw, was er niks gebeurd.
Ja, dan zou je dus in zo'n context, in zo'n kader, zou je toch die kansenrouw kunnen doen. Want het is zo dat in verschillende hersteldervormde gemeenten ook predikanten die hervormd zijn in de PKN voorgaan. En omgekeerd komt het ook voor. Hè? Dus dan praat niemand er verder over dat niet ieder gemeentelid zal staan te juichen, maar het wordt wel gedragen. En zo kan er iets groeien van onderop. Hè? En dat was natuurlijk in Apeldoorn mogelijk geweest als ze het op de juiste manier hadden aangevlogen.
Ja, zeg maar. En als ze dus ook iemand erbij betrokken had die het zelf meegemaakt heeft. Die dus daar, ik ben sensitiever van hoe je dat aan moet vliegen.
Ja.
Omdat ik die weet welke pijn mensen gehad hebben. Ik heb het meegemaakt. Dus ik ben er niet tegen. Maar dit kun je niet zien als de herstelde vormde kerk wijst dat af. Nee, formeel kan zo'n commissie niet anders. Van ja, inderdaad, kerkordelijk erkennen de beide kerken elkaar niet. Dus er is geen kansenruil mogelijk.
Ja. Is kansenruil trouwens, hoe belangrijk is dat in het zoeken naar geestelijke eenheid? Want dus niet iedereen begrijpt daar de meerwaarde van namelijk. Daarom vraag ik het.
Nou ja, kijk, er gaat een duidelijke signaalfunctie van uit. Wanneer in een gemeente een predikant uit een ander kerkverband mag voorgaan. Want dat is duidelijk voor de gemeente. Van nou, er is kennelijk toch zoveel verbondenheid. Er is zoveel geestelijke verbondenheid. Dat dit mogelijk is. Dus dat is niet te onderschatten. Maar het is ook meteen ook wel een grote greep. Het is een grote stap, kansenrouw. Je kan ook denken aan andere zaken eromheen. Je kan ook door de week kan je dingen samen doen. Jarendag was het de gewoonte van rond 31 oktober. Dan werd de hervormingsavond gehouden met christelijk gereformeerd en hervormd gereformeerd. Waarom zou dat ook niet kunnen samen met hersteld hervormd? Liefst hebben ook de gereformeerde gemeente er nog bij. Van die momenten. En bijvoorbeeld een kringavond die je samen doet als twee predikanten ter plaatse, om en om. Zo kan dingen van onderop groeien, waarbij je telkens zonder de kerkelijke verscheidenheid te ontkennen, de geestelijke verbondenheid accentueert.
Ja, ja, ja. En dat onderschrijft u ook, dominee Verkoten, het belang hiervan.
Nee, maar
dit soort initiatieven.
Zonder meer. Ja. Daarom zei ik ook, ik heb nooit met iemand gebroken en zeker de broederbanden altijd aangehouden. Want die zijn er.
Ja. Ja, ja, ja. Kan er dan wel een moment zijn, ik kijk een beetje vooruit, mijn zoontje is nu 4. Hè, stel, hij is dadelijk ook vader van kinderen, dat ik kleinkinderen heb. En dan zijn we heel wat jaren verder. Kan er dan misschien eindelijk eens over kerkelijke eenheid gesproken? Nu hebben we het over geestelijke eenheid. Maar moet dat ook een keer in beeld komen, vraag ik me af.
Nee, kerkelijke eenheid, dat Als het nu principieel is dat ik het niet kan, ja, dan heelt de tijd, heelt alle wonden, maar niet dit.
Nee, nee. Zo dit, diep zit het dus.
Nee. Dit is principieel onmogelijk.
Ja. Ik snap het.
Dus zit niet emotioneel zo diep dat ik daar niet overheen kan komen. Integendeel.
Ja. Nee, ik snap het.
En ik zie het zo, als we kijken over een langere termijn, hebben we natuurlijk met heel veel onzekerheden te maken. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen in kerkelijk Nederland, ook binnen de protestantse kerk, die je vaak aangrijpen en ook diep verontrusten. En de vraag is, ja, hoe lang kunnen wij in een goed geweten die positie overeind houden? Dat is dan in de kerk waar ik deel van uitmaak. Maar je ziet ook andere kerken die op springen staan. Dus het hele plaatje van kerkelijk Nederland kan in een aantal jaren weer grondig veranderd zijn. Ja. Dus wij kunnen nu niet zeggen wat er dan mogelijk is. Maar het kan zo een ontwikkeling zijn dat mensen die wezenlijk bij elkaar horen, bij elkaar gedreven worden.
Misschien mooi om even als voorbeeld aan te halen de vrijgemaakte. Hè? Daaruit ontstond in de jaren 60 de Nederlands Gereformeerde Kerk. Pijnlijke scheuring. We zijn nu 50 jaar verder en ze zijn herenigd vorig jaar. Hè? Nederlands Gereformeerd en vrijgemaakt. Mm-hmm. Is dat een hele andere kwestie dan deze?
Ja,
of mag je dat wel vergelijken?
Ik denk het wel, dat het een heel andere kwestie is. Ja. Want die vrijgemaakte kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken, die hebben bijvoorbeeld nooit verschillende belijdenisgeschriften gehad.
De andere aanloop, zeg maar.
Het was veel meer een soort kerkgevoel, een bepaald klimaat wat daar op een gegeven moment ging spelen. En wel zie ik wel een parallel dat het bij elkaar komen van die kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, Gereformeerde kerken vrijgemaakt, heeft er wel mee te maken dat ze allebei toch wat afstand nemen van een vroegere strakke binding aan de belijdenissen.
Dus, dat blijft er dan naar elkaar toe.
Ja, precies.
Ja. En dat is natuurlijk wel het verschil met Hersteld Hervormd en PKN.
Ja, zeker. Ja.
Ja, dat drijft ze naar elkaar toe. Dat woord vind ik weer te inhoudsvol gekozen. Het is ook door de teloorgang, omdat men veel heeft losgelaten. Ja, dingen hoor je nu beweren die onmogelijk waren 20 jaar. Ja. Dus men is ook een stukje op drift.
Ja.
En dat heeft ook tot gevolg dat mensen die toch aan de belijdenis vast willen houden, of nu behoren tot de gereformeerde kerken hersteld. Hier in Apeldoorn, bij ons in de kerk, zijn er ook heel veel uit de vrijgemaakte overgekomen.
Mm-hmm. Nou, de hersteld of om de kerk.
Ja.
Dat hoor ik in Amersfoort ook. Daar is een PKN-gemeente, een hervormde gemeente, die heel veel ex-vrijgemaakte trekt.
Ja.
Die missen zeg maar, dat principiële geluid, de verkondiging in de vrijgemaakte kerk. Wat nu dus Nederlands gereformeerd is.
Ja.
Ja, maar dan ben ik toch even benieuwd, waar staan we nou nu dan precies 20 jaar later? Want we hebben het net over gesprekken gehad waarvan we de inhoud niet weten en de uitkomst niet weten. We hebben het ook gehad over de gevoeligheden en dat kerkelijke eenheid, dat het eigenlijk een beetje te ver weg is. Dus waar staan we nu concreet?
Ja, nee, maar die woordkeus vind ik nog niet goed. Kerkelijke eenheid te ver weg. Nee, het is onmogelijk.
Onmogelijk zelfs? De deur is helemaal dicht.
Maar dan gaat het om het ecclesiologische.
Ja.
Maar wat heel belangrijk is, en daar zie ik op sommige plaatsen vordering in, is dat je de broederband in de gemeente.
Ja.
Dus het geding is met de synode, dat is buiten ons.
Ja.
Alleen het is terechtgekomen tussen ons. En dat moet weg en daar zie ik vorderingen in.
Ja, en daar moeten we geduldig aan werken. Ik zal een voorbeeld geven. Ik was zondag voorganger in de oude kerk in Katwijk. En er was een viering dat die kerk weer 100 jaar voor de eredienst geopend is. Daarvoor was het een poosje een visserijschuur. Maar toen is die kerk weer voor de eredienst in gebruik genomen. En dat gingen we dus als hervormden in Katwijk met elkaar vieren en dankbaar gedenken. Maar er was niemand in het comité die er aan gedacht zou hebben om te zeggen, laten we nou de hersteld hervormden eens bij die herdenking betrekken. Maar ja, die zijn in 2004 in de situatie terechtgekomen dat ze de kerk, diezelfde oude kerk waar ze generaties lang ook een plek hebben gevonden, dat was hun kerk niet meer ineens. Mm-hmm. Dus er zou toch zo'n moment van herdenken, zou een handreiking kunnen zijn van, joh, willen jullie er ook niet bij komen vandaag? Ja. Want het is toch ook veel ouds jullie kerk, hè? Nou, ik noem maar iets. Dat je kijkt ook naar je plaatselijke kerkgeschiedenis, naar raakpunten waar je elkaar zou kunnen vinden en iets zou kunnen opbouwen.
Ja. Ja, wat voelt als zeg maar een klein gebaar, dat kan de kern raken.
Die kan van grote betekenis zijn.
Ja. Maar als het dan gaat om wat u zegt, de dominee van Koten, dat de beleidingsgeschriften, de kerkorde, dan ligt daar toch ook wel een taak voor het moderamen van de PKN om daarnaar te kijken als je echt die eenheid op het oog heeft. Of is dat een onmogelijk iets? Kan daar nog aan gesleuteld worden?
De hele gedachte van de kerkelijke eenheid gaat vandaag de dag in de protestantse kerk. Ik gebruik liever niet die term PKN, dat vind ik een verfoeilijke term. Dus ik spreek consequent van de protestantse kerk. Okay. Maar het gezichtsveld is veel meer nu richting de ecumene met Rome gericht.
Ja, dan men zou Rome zeggen, reformatie, hè?
Ja, we gaan nog eens wat strakker aan die gereformeerde beleidenis binden. Die koers zit er helemaal op dit moment niet in. Ja.
Dus dat maakt het eigenlijk nog dramatischer. Dat men de herstelde vorm er helemaal niet meer in beeld heeft.
Natuurlijk in die zin in beeld. Van ja, jullie zijn hartelijk welkom om erbij te komen. Onder de brede paraplu.
Hè, maar de beweging de andere kant op.
Een wezenlijk gesprek van ja, wat bindt ons nu vanuit het beleiden en vanuit de gehoorzaamheid aan de schrift, zit er op dit moment helemaal niet in.
Maar dat is wel een dramatische conclusie, dominee van Koten, als ik dit zo hoor.
Ja, nee, maar dat is ook de werkelijkheid die ik zie. Ja. En terecht, het front ligt nu, de aandacht is nu verschoven naar de oproep dat Rome en reformatie toch geen reden meer hebben om gescheiden op te trekken. Ja. Daar is de aandacht veel meer voor. En ik, het is een utopie, dan zou heel die kerkorde teruggedraaid moeten worden. Ja, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dat is geen gebrek aan geloof.
Nee, maar het hoopvolle aan deze podcast, vind ik, is dat het voor de lokale en geestelijke eenheid geen gevolgen hoeft te hebben.
Nee.
Toch?
Nee.
Dan staat het niet in de weg.
Nee. Precies. En ik denk ook van, ja, naarmate je ook steeds meer als christen een minderheid wordt in de samenleving, en op allerlei punten, ook op ethisch vlak, die uitdagingen zo groot worden, van kun je nog je principes handhaven, krijg je nog de vrijheid om naar onze overtuiging volgens Gods woord te leven, zul je toch zien dat je elkaar daarin steeds meer nodig hebt. Je kunt niet meer buiten elkaar. Je wordt al naar elkaar toegedrongen. En dan zie ik het dus inderdaad, helaas, moet ik ook zeggen, want uiteindelijk is het natuurlijk het beste als de Heer Jezus bidt omdat ze alle één zijn, dan gaat het ook om een zichtbare eenheid. Dus het is heel erg dat de gereformeerden in Nederland zo versplinterd zijn. Het zou geweldig zijn als dat anders kon. Maar we moeten ook realistisch zijn en zeggen, laten we ons maar inzetten op het bouwen aan een geestelijke verbondenheid, los van de kerkelijke structuur.
Ja, ja, ja. Kunnen we trouwens zeggen dat de herstelde vormden, die eruit zijn gegaan in 2004, dat het echt een volwassen kerk is geworden 20 jaar later? Want ik zie heel veel kerkgebouwen opreizen. Vele zaten voorheen nog in schoolgebouwen. Er zijn echt mooie kerkgebouwen gebouwd. Is het een volwassen kerk geworden?
Ja, zo heb ik er nooit naar gekeken.
Okay, als buitenstaander kijk ik toch een beetje zo ernaar. Ja.
En nog niet. Ik zal wat anders zeggen. Ik vind het heel erg als ik weer zo'n grote nieuwe kerk zie.
Uw hart wordt er niet blij van per se?
Nee, dat laat het definitieve zien van wat er gebeurd is.
Ja, een onderstreping daarvan. Ja.
Bovendien ben ik blij. We hebben in Apeldoorn een hele mooie kerk. Dat heb ik nog
de Victorkerk, hè?
Dat heb ik nog mogen doen als predikant. Ja. En een hele mooie kerk hebben, maar dat het ook een kerk is die al bestond. En die daarmee toch zijn functie terugkreeg in plaats van een skielerbaan te worden.
Was een voormalig katholieke kerk waar de kerkverlating allemaal dramatische gevolgen had.
Ja.
Mooie glas in het loodraam ook daar.
Het is
schitterend. Ja.
Ja, prachtige architectuur. Ja. Maar ik heb mijn 50-jarig ambtsjubileum een preek achter de rug. En daar heb ik ook gezegd, mijn opa zei in 1982 tegen mij, jij maakt mee dat alle kerken in puin vallen.
Dat zei uw opa?
Toen dacht ik kwam thuis, opa wordt toch wat oud.
Ja.
Maar
pessimistisch.
Ik heb het meegemaakt, die grote gereformeerde kerken. Hier in de boekenkast heb je ook de serie van Kok Kampen.
Er staan hier een heleboel gereformeerde auteurs in de boekenkast. Ja, die plunderden we vroeger als mensen in de hervormde kerk. Ja. Kampen,
En dat is allemaal, nou, nu de gereformeerde kerk op spanning, de vrijgemaakte. Dus ik hoop dat de Heer Jezus snel wederkomt. Dan komt hij met een nieuwe kerk, waar iedereen zich aan hem onderworpen heeft. Ja. En zijn naam En die van de Vader en van de Geest aanbidt.
En dat is veel beter dan het bouwen aan en profileren van onze kerk. Hè? Ja. Ons kerkgenootschap. Ja, ja. Dat volwassen moet worden en dat al iets moet betekenen. Daar gaat het helemaal niet om.
Dat klinkt toch ook wel vaak in door, hè? Als we het hebben over kerk. Ja. Dat het ons project is.
Ons project is,
ja. Eindelijk hoor ik jullie samen zeggen, samen op weg achter Jezus aan.
Daar gaat het om. Natuurlijk.
Dat is ook een mooi samenwegproces.
Ja,
toch?
En dat is die geestelijke eenheid. Dat je het leert zien in je leven. Dat je niet buiten de Heer Jezus kan. En dat in hem alleen het behoud is. En als je dat nou van hart tot hart met elkaar kan delen. Nou, dan kan er heel wat tussen zitten op andere puntjes. Maar dan is het toch één.
Ja, ja, ja.
Ja, en dan voel ik er geen kerkmuur tussen zitten.
Nee, er zit geen kerkmuur tussen.
Ja. Zeg maar, als ik nou lees over die huisgemeente in Handelingen, hè, de vroege kerk. Ik soms verlang ik er wel eens naar, maar is het ook niet... ik heb het idee, we kunnen ook niet meer terug. Nu we al, vanwege onze kerkgeschiedenis en al die kerkelijke instituten. Hmm. Maar of moet ik daar ook niet naar terug verlangen?
Dat noemt men ook wel eens biblicisme. Hè? Ja. Het moet precies helemaal zoals het in Handelingen beschreven staat. Het gaat om wat daar als de kernen wordt genoemd. Volharden in de gebeden, volharden in de leer van Christus.
Het geestelijke verhaal.
Dat geestelijke verhaal. Maar natuurlijk is door de eeuwen heen, met de geweldige groei van de christelijke kerk, is er structureel het een en ander veranderd. Dat is ook niet erg. We kunnen niet terug naar de situatie in Handelingen in die zin.
Nee, zou verkeerd streven zijn.
Ja, dat zou geen realistisch streven zijn.
Nee. Ja, en meer het gevoel hebben van de keuze van je vrienden met wie je het samen fijn hebt.
Ja.
Dan kijk, in Rome had je verschillende huisgemeenten. Ja, het kon niet anders. Men had geen gebouw. Mm-hmm. Maar eigenlijk miste je altijd een deel van het lichaam van Christus.
Ja. Ja.
Dus,
dat is ook niet goed.
Dat is ook niet goed. Mm-hmm. Dus,
ja. Oké, okay, maar als ik het even mag samenvatten zo, dan aan de ene kant hoorde ik het pessimisme in de zin van dat de dingen echt vaststaan en dat zolang die kerkorde er staat, dat er geen kerkelijke eenheid mogelijk is. Maar aan de andere kant, er is altijd geestelijke eenheid mogelijk, omdat op het grondvlak mensen elkaar kunnen ontmoeten. En er heel veel mooie dingen mogelijk zijn. Dus eigenlijk zijn er twee verhalen, als ik het zo goed
hoor. En onderschat toch echt dat laatste niet. Hè? Want in alle perikelen in 2004 is het echt voorgekomen dat mensen die werkelijk broeders en zusters zijn, elkaar niet meer konden spreken van de dingen die er allemaal bij kwamen. En wat zou het een grote zegen zijn als dat weer overwonnen kon worden. En zeggen van nou, we agree to disagree. We zijn het op dit punt van die keuze, zijn we het uiteindelijk niet eens. Ik zie het meer als een kwestie van een afweging die naar de ene kant of naar de andere kant net doorslaat. He, dus kerkelijk gezien staan we dan in verschillende positie. Maar dat mag niet. Er mag geen enkele verwijdering tussen ons brengen. En laten we menselijke begrijpen dat het toen moeilijk is geweest en spannend is geweest. Maar laten we daar nu na zoveel jaren zeggen van laten we elkaar recht in de ogen kijken en elkaar als broeders en zusters weer volledig omarmen.
Ja, ja, zeker. Dominee Verkoten, nog het laatste slotakkoord?
Nee, ik ben blij dat wat hij zegt door ons zo beleefd wordt.
Ja.
En dat het dus heel helder is. Dat zijn beslissing viel de ene kant uit. De mijne deze kant. En daar heb ik vrede mee.
Ja.
En tegelijk ben ik heel blij dat we samen toch de eenheid beleven die er is in Christus Jezus.
Amen.
Mooi, ja. En ook in de familie Hoek en de familie van Koot wordt die samen beleefd.
Ja,
gelukkig.
Ja,
dat is mooi, hè?
Dat is een voorrecht.
Ja.
Ja, daarom kunnen we ook hier die podcast maken.
Zo is het.
Ja.
Ja. Nou, ik wens jullie nog allebei een hele veel zegen toe met jullie bedieningen. Want jullie preken in het land. Ja. Jullie schrijven ook het nodige. Dus het werk gaat gewoon door, ondanks het emeritaat.
Ja, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Hè? Ja. Dat je dus als dominee of als theoloog, dat je niet met je 65 of je 67 ineens aan de kant staat. Maar dat je gelukkig door mag gaan zolang de Heer het geeft. Dat je de gezondheid hebt. En dat daar zijn we gelukkig al bij. Nou, even erg in bezig.
Ja. Dus wie weet zien jullie of horen jullie binnenkort weer eens terug in een interview of podcast.
Zou zomaar kunnen.
Ja.
Zou zomaar kunnen, ja.
Ik zou zeggen, wel thuis.
Dank u.
Luisteraars, tot de volgende keer.
Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.